Fijn dat u er allemaal bent. Het is de tweede avond van de studie. Kan de wil van God met succes worden belemmerd door zijn schepselen? Met als ondertitel: wie niet weet van telemma en boelemma staat voor een groot dilemma. Kijk, en dat mag gerust zo ook gezegd worden. We gaan zo meteen beginnen met gebed. En heel even, toch even een korte opmerking vooraf. De kans is zeer aanzienlijk dat we een derde avond nodig hebben. We komen vanavond bij een punt. En dat gaat dan over, eigenlijk over Romeinen 9, waar dat woord boulema zo toch heel sterk naar voren komt. Op een hele aparte manier. Zo zelfs dat als je zou kunnen zeggen dat de apostel Paulus boos wordt, dan zou dat hier gebeuren. Dus, hij is verontwaardigd dat woord gebruikt wordt op een zo verkeerde manier. En daarom is het belangrijk om daar ook diep op in te gaan. En voor wat gaan doen. Mijn naam is Gijs Bernouw. We zijn in de Aken van onze plaatselijke gemeente, Ebenezer. En dit is de studie, dus de tweede avond. En misschien volgt er nog een derde avond. Als u er nog zin in heeft, dan tenminste. Maar ik ben echt van overtuigd, wanneer God het geeft om vanavond in deze studie tot een stukje inzicht te komen. Dat we echt gaan verstaan. Hè? Ja, ons volkomen bewust zijn, wat wordt hier nou bedoeld? Want we zitten altijd, al jarenlang, althans, voor mij is dat al heel lang een punt van, hoe zit het nou precies? Van wat is de verhouding tussen Gods wil en onze wil? Hoe speelt dat samen? Of hoe speelt dat tegen? Dat kan ook, hè? Dat is ook de vraagstelling hier. Kan dat worden belemmerd, die wil? En het zou heel fijn zijn, inderdaad, wanneer het vanavond misschien toch weer een stukje duidelijker wordt. En ik zal u eerlijk vertellen, dat kan ik niet. Dat kan God alleen geven. En het is goed om daarin ook Gods leiding en wijsheid te zoeken. Liefdevolle Vader, machtige God. God en Vader van onze Heer Jezus Christus, we danken u dat we hier weer bij elkaar mogen komen vanavond. Dat we met elkaar verder mogen gaan met de studie die in december gestart is. Over uw wil en de wil van mensen. Maar ook over uw raadsbesluit en uw raad. Dank u wel, Vader, dat we ook vanavond daar ons in mogen verdiepen. Broeder Schaffhausen heeft een studie geschreven die we met elkaar doornemen. Mogelijkerwijs komt daar nog een extra stukje studie tussendoor van broeder Dean Huff, waar u heel veel wijsheid ook en inzicht heeft gegeven om over juist dit thema wat uitgebreid te spreken. Dank u wel, Vader. We geven het allemaal aan u over in volle overtuiging dat u ons zult leiden en ons zult geven een geest van wijsheid, een onthulling, een erkenning van u in het luisteren, in het spreken, in het met elkaar overdenken en overleggen van uw woord. Dank u wel, Vader, dat we mogen groeien in de erkenning van u en vervuld mogen zijn met de erkenning van uw wil. Mag het vanavond zijn tot lof en eer van uw heilige naam en tot opbouw van de gemeente, van een ieder die hierover na wil denken. Daar dank u voor in Jezus' naam. Amen. Goed, het was punt 6 de vorige keer waar Hans gestopt is. Dat was het punt verzet tegen de wil van God. En ik hoop dat u voor uzelf het ook een beetje nog nagelezen heeft voor u hier kwam. Dan heeft u die eerste 6 punten weer een heel klein beetje ook voor ogen. Ik moet zeggen, vorige keer toen zei Hans ineens, het is pauze. En dat was zo tegen 9. Ik dacht dat er nog maar een kwartiertje voorbij was. Dus het ging werken. Het was zeer boeiend om te horen. Het was een ja, toch een fijn stukje studie dat we met elkaar mochten hebben. Zo. En waar waren we gebleven? Nou, bij de tekst van Jesaja 46, 8 tot 10. En daar zei, las Hans dat voor, herinner je dit en sta in vuur, keer terug overtreders naar het hart. Herinner je de eerdere dingen van de eon, want ik ben El en er is geen andere Elohim. En er is niemand zoals ik, die wat hierna komt vertelt vanaf het begin en tevoren wat nog niet gedaan is. Die zegt, mijn raad zal bevestigd worden en al mijn verlangen zal ik doen. Ik heb even wat op een rijtje gezet voor u. Even die woordjes waar we mee bezig zijn en een extra woordje. Voornemen, daar heb ik er ook maar bij gezet, omdat het toch wel raakvlakken heeft. We hebben geleerd dat wil, ons Nederlandse woord, begrip wil, dat is in het Grieks telema. Dan hebben we het woord raad, boule. En dan hebben we het woord raadsbesluit, wat daar aan verwant is, dat is boulema. En dan hebben we ook nog het woord voornemen, komt in de studie niet voor, maar in de tekst staat het een paar keer. En soms dan denk ik, ja, misschien is dat niet helemaal bedoeld om daar dat voornemen, dat plan van God. U weet het, we zeggen het zo makkelijk, hè. Gods plan van de eonen, zeggen we dan, hè. Dat is Efeziërs 3. Vers 13, als ik het wel heb. We hebben dan als trefwoord hebben we daar het woord voornemen. En ook al besef ik heel goed dat het voornemen dat mensen hebben over het algemeen al in het nieuwe jaar gedaan, al na een week een oud voornemen is. Bij God is een voornemen iets wat hij ook zal volvoeren. Het woord voornemen, en dan stop ik met dat woord, is, heeft te maken met de toonbroden. En laat het zo zeggen, als God daarnaar keek, dan gedacht hij zijn volk Israël. Hè? En zo is dat ook met dit woord in het Grieks, prothesis, voornemen. God heeft zich iets voorgenomen en dat is gewoon dat hij is, nou ja, gewoon. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Dat is dat hij de redder is van alle mensen. En dat voornemen, dat houdt hij zich voor ogen. En daar wijkt hij niet vanaf. Daar zal hij alles voor inzetten. En met name zijn liefde en zijn draagkracht om dat ook volkomen te volvoeren. En dat is verzekerd dat het volvoerd wordt in het offer van onze Heer Jezus Christus op Golgotha en in de opstanding van hem en daarmee gepaardgaand onze rechtvaardiging en, zoals Romeinen 5 zegt, de rechtvaardiging van alle mensen. Nou, tot zover even dat woord voornemen. We gaan er niet verder over praten, maar de woorden wil, raad en raadsbesluit, telema, boule en boulema in het Grieks, daar gaan we met elkaar over verder. En ik heb een tekstje opgezocht in Efeze 1 vers 10. En daar staan nou twee van die drie woorden in. Dat is toch wel leuk. En ook nog dat voornemen. Dus er staan eigenlijk drie van die vier woorden staan in één korte tekst. Efeze 1 vers 10. Ik heb het op de wiemen staan. Wij die tevoren bestemd zijn in overeenstemming met het voornemen. Nou, dat is dat woord wat ook gebruikt wordt voor Gods plan van de eonen. Met het voornemen van hem die alles bewerkt in overeenstemming met de raad, boule, hè, de raad van zijn wil, te lemma. Nou, dus dan kom je al gelijk in één zo'n korte zin twee hele bijzondere begrippen tegen. Raad, de raad van God en de wil van God. En dan een kernvers wat vanavond aan de orde gaat komen, maar dat zal waarschijnlijk na de pauze zijn. Dat is Romeinen 18, Romeinen 9 vers 18, tweede gedeelte. Dus dan is hij barmhartig over wie hij wil, dat woord telema is daar dan weer, echter wie hij wil, telema, verhardt hij. Vers 19, dan zal je tegen mij uitspreken, wat klaagt hij dan nog? Want wie ook maar heeft zijn raadsbesluit, en daar komt dat woord boulema tevoorschijn, wie dan ook maar heeft zijn raadsbesluit weerstaan. En ik hoop met u na de pauze op deze verzen en misschien nog een paar verzen daarna heel diep in te gaan. Nu echter gaan we naar de tekst van de studie van op punt 7. En daar staat, en ik ga het niet allemaal lezen hoor, we slaan gewoon hele stukken over. De mens in de door hem onbegrepen beperktheid en onwetendheid. Ja, ze begrijpen niet dat ze beperkt en onwetend zijn, dus als je dat tegen iemand zegt, dan wordt hij waarschijnlijk boos. Jij bent ook maar beperkt, hè? Dan zeg je dan even zo tegen iemand, je bent hartstikke onwetend. Dat is allemaal waar, maar omdat ze het niet beseffen, worden ze boos. Hè? Tegen mij mogen ze dat zeggen, want ik besef het, ik ben compleet onwetend, ik weet zeer weinig, ik ben beperkt. En wat ik weet is, vanuit Gods woord, is dat wat God mij vergund heeft om dat te mogen weten en te kunnen weten. En dat is zo ook met u. De mens in zijn beperktheid en onwetendheid doet zijn best om al het gebeurde te analyseren en tot de oorsprong van alle beginselen door te dringen. Nou, ik heb de afgelopen zondag al iets van mogen zeggen, ik ga er niet te diep op in. Maar wij kunnen niet doordringen tot in alle beginselen. En in alle oorsprongen. Vanuit ons menselijke kennis. Wat wij kunnen begrijpen is dat God gezegd heeft dat hij de schepper is. In het begin schiep God de hemelen en de aarde. En dan het volgende woordje, of het volgende stukje, vers 2, daar gaan de mensen al allerlei kanten op. De aarde nu was woest en ledig. Nou, dat wordt dan vertaald in het NBG. En er staat eigenlijk, de enige manier om dat correct te vertalen is, de aarde nu werd woest en ledig. Nou, en dan heb je al twee stromingen die allerlei uitleggen kunnen geven over hoe het gebeurd is. Wetenschappers hebben daar zo hun gedachten over. Nou, dat is dan wat we noemen het rationalisme. Die willen alles verklaren en bewijzen uit wat zichtbaar is. Dus vandaar dat we raketten de lucht in schieten en mensen op de maan zetten. En over een aantal jaren proberen we ook mensen op Mars te zetten. Nou, de mens is goed op Mars, zal ik maar zeggen. Ze dromen om het zonnestelsel te veroveren. We landen op een meteoriet. Nou, ik vind het heel knap hoor, daar gaat het verder niet om. Dat ding is bijna zo klein dat je er nauwelijks twee auto's kan parkeren. Maar daar zetten ze dan zo'n ding op. Allemaal om maar erachter te komen, hoe zit het. Mens die probeert tot de oorsprong van alle beginselen door te dringen, en hij schrikt er in zijn ijver zelfs niet voor terug de gedachten en daden van zijn medemensen, en zelfs die van God te beoordelen. Goed, ik heb, om het maar een beetje samen te vatten, dit punt, heb ik weer wat samenvatting gemaakt op de beamer. Ik lees het voor. De analyse van de menselijke wil, hè, zo heet dit punt. De mens is onwetend en beperkt in vergelijking met God. Dat is punt 1. Toch meent hij alles te kunnen ontdekken, hè, hetgeen wat we net een beetje gelezen hebben, en alles te kunnen beoordelen, zelfs God beoordeelt hij. Nou, dan komt er een heel bijzonder punt. Veel mensen menen een vrije wil te hebben. Weet u wat dat is, een vrije wil? Een vrije wil is dat de wil van degene die dat heeft onbeperkt is. Er is niets wat zijn wil tegen kan gaan. Alles kan hij doen. Nou, dat is een vrije wil. Nou, menen mensen dat ze een vrije wil hebben. Als dat zo is, dan kom je al gelijk in de problemen. Want als er meer dan één mens is die een vrije wil zou hebben, en dan hebben we ook nog God, die echt een vrije wil heeft, hè. Maar als er twee mensen zijn die een vrije wil hebben, en die willen alle twee wereldkampioen worden schaatsen, hoe moet dat dan? Ze willen het alle twee. Ze hebben alle twee een vrije wil, dus ze zouden het moeten kunnen bereiken, maar er kan er maar één kampioen worden. Ziet u wat een onzin het al is? Vrije wil bij een mens is eigenlijk hoogmoed ten top. Vrije wil. Waar begint een vrije wil mee? Een vrije wil begint ermee dat je je ouders gekozen hebt voordat je geboren was. Dat je gekozen had dat je zelf een man of een vrouw, een jongen of een meisje werd. Waar je zou gaan wonen. Wat je huidskleur zou zijn. En dat allemaal voordat je geboren was. Vrije wil van de mens. Weet je wie dat weet? De enige die een vrije wil heeft. God. Die weet dat allemaal. Want die kende ons al. Ver voordat we geboren waren. Vanaf de nederwerping, of misschien zelfs voor de nederwerping van de wereld, kende hij ons al. Lees Romeinen 8 maar. Hij kent ons tevoren en hij bestemt ons tevoren tot heerlijkheid. En hoe doet hij dat? Door ons te roepen en door ons te rechtvaardigen. Hij die ons tevoren kent, voordat we geboren waren. Nou, we hebben net dat stukje gelezen. Die, voordat er iets is, wist hij al wat het zou zijn. Jesaja hebben we net gelezen. Hè? Nou, dat is God. Dus die vrije wil en zelfs ook nog menen daarna te kunnen handelen, dat is hoogmoed ten top. En het is dwaasheid ten top. Goed, straks lijken een miljard mensen over mee, maar ja, dat kan ik ook niet helpen. Jullie helpen wel een beetje mee, hè, om het in goede banen te leiden. Zouden er wel een miljard mensen luisteren? Nee, denk ik ook niet. Goed, een volgend punt. God heeft als enige een soevereine, onafhankelijke wil. Hè, wat wij dan even kort zeggen, vrije wil noemen. Waaraan iedere andere wil ondergeschikt is. En dan kan je pas zeggen, hè, wat Romeinen 11 vers 36 zegt. Daarom is ook het alles uit hem en door hem en tot hem. Hij is de oorsprong van alles, uit hem. Zelfs de zoon, in zijn goddelijke gestalte, de enig geboren zoon van God, die is uit hem. En het mooie is, en daar vergist Gods woord zich geen keer in, het mooie is dat de zoon is uit hem en God heeft het gegeven om in hem alles te scheppen. Colossenzen 1 vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God in wie alles geschapen is. Dus God gebruikt hem, de eerstgeborene van heel de schepping, gebruikt hem om heel de schepping tot aanzien te brengen. En dan is het ook in hem en door hem en tot hem. En dat is ingeperkt in uit God en tot God. Want als alles aan de zoon ondergeschikt is, dan onderschikt de zoon zichzelf weer aan hem, die hem alles onderschikt heeft. Dat God zal zijn alles in allen. En dan is het uit hem. Via Christus is alles door hem. En na de onderschikking van Christus is alles tot hem. En zal God zijn voornemen, zijn prothesis, zijn plan van de eonen in een geweldige voltooiing eindigen tot heerlijkheid na de eonen voor alle mensen. Goed, dat was even heel snel een stukje van wat God ons gegeven heeft om te weten. Je zou bijna kunnen zeggen een stukje van zijn raadsbesluit. Het is zijn voornemen, maar tevens is zijn raadsbesluit daar, dat gaat daar parallel aan. Alleen het raadsbesluit van God, hij heeft ons daar behoorlijk wat van laten weten in zijn woord, maar niet alles. Ik zal een voorbeeld geven. Wanneer Romeinen 8, ik dacht vers 18, zegt: God doet alles samenwerken ten goede voor hem die hem liefhebben, die naar zijn wil, staat er geloof ik uit mijn hoofd gezegd, geroepenen zijn. Als je dat leest, God doet alles samenwerken ten goede, dan dan kan je zeggen, nou, dat is nou een stukje van zijn raadsbesluit, van zijn boulemma. En dan mag je ook op vertrouwen. Dat is geweldig om erop te kunnen vertrouwen. Maar zelfs dat weten wij niet, hoe hij dat uitwerkt. Wij weten niet waarom geliefden overlijden voor de gemiddelde leeftijd waarop dat plaatsvindt, zal ik maar zeggen. Of vrij jong overlijden. En God heeft toch gezegd dat hij alles doet. Samenwerken ten goede. Dat is dan een stukje van zijn raadbesluit. Maar hij legt ons niet uit de dingen waar wij dan mee worstelen. En dat geeft ook niet. Hij heeft ook niet aan Abraham uitgelegd hoe het nou kon gebeuren dat hij uit de verstorven schoot toch Isaac verwekte. Abraham hoefde het alleen maar te geloven. Nou, en zo is het eigenlijk voor ons ook. Wij geloven God. God, we begrijpen er soms helemaal niets van, maar u heeft ons lief. U doet alles samenwerken ten goede voor hen die u lief hebben, die naar uw wil geroepen zijn. Nou, of u het nou wel of niet aan mij bekend maakt, ik geloof het. En al gaat het door diepte heen, ik geloof het. En een keer zal het misschien zo zijn, wanneer we in zijn heerlijkheid zijn, dat we het zullen begrijpen. En dan kunnen we nog meer van harte hem danken dan we nu al doen. Want als je het ook nog begrijpt en achteraf ziet dat het werkelijk ten goede was, nou, dan is het fantastisch natuurlijk. Goed, ik denk dan gaan we naar punt 8. Ja, we hebben vrij uitgebreid even over die vrije wil gesproken. Punt 8 heeft het over uitersten. Nou, er zijn twee uitersten als je in gesprek raakt over wil. En beide uitersten zijn onjuist. Zijn niet wezenlijk waar. Er staat dan, men kan bij het onderzoek naar de beoordeling van de menselijke wil in twee uitersten vallen die elkaar tegenspreken en beide onwaar zijn. Beide misvormen Gods krachtontwikkeling en de beïnvloeding van de mens. Aan de ene kant staat de leer van de absolute vrije wil. Nou, daar hebben we net over gesproken, hoogmoed en dwaasheid ten top. Dat een mens van zichzelf zou kunnen zeggen dat dat mogelijk is. Dus de absolute vrije wil van het schepsel. En het andere uiterste is de veronderstelling van een allesbepalend blind noodlot. En ook een beetje de gedachte die toch vaak voorkomt in het Midden-Oosten. Daar zijn de mensen dan toch op die manier weer opgevoed in hun religie. Dat eigenlijk de mens helemaal niets te bepalen heeft. We drijven op een noodlot als mensen. En we kunnen er helemaal niets van begrijpen vaak. En we kunnen er ook niets tegen inbrengen. We kunnen onszelf helemaal niet sturen. We zijn willoze scheepjes die dobberen op een oneindige zee. Die soms kalm is en soms stormachtig. We hebben geen enkel middel om daar maar iets in te kunnen sturen of bijsturen of hoe moet je het noemen. Fatalistisch denken is dat. Nou, Gods woord heeft hier over deze twee uitersten, daar wordt niets van gezegd. Het is niet een inhoud van Gods woord. Nou, dan komen we aan de uitdrukking vrijwillig en onvrijwillig. Kijk, als je het een beetje letterlijk zou nemen, het woordje vrijwillig, dan lijkt het toch dat er staat dat je een vrije wil hebt. Ik doe het vrijwillig. Ja, ik vraag me af of is er nou iemand die echt bij het woordje vrijwillig denkt, ik heb een vrije wil? Je doet iets vrijwillig. Ja, heb je dan een vrije wil? Nee. Want anders had je het al lang gedaan voordat het gevraagd werd bijvoorbeeld. Nou, het woordje vrijwillig. Ik heb er voor mezelf eigenlijk een beetje over gedacht. Hoe kan je dat beter omschrijven dan dat het helpt naar een zogenaamd vrije wil? Nou, het woord vrijwillig heeft niets te maken met vrije wil. Maar met het ergens mee in overeenstemming zijn van iemands wil. Als iemand vraagt heb je zin om mee te gaan? Daar en daar gaan we naar de, dat deden we vroeger met Pasen, misschien nog steeds. Dan gaan we naar bejaardentehuis, een bloemetje brengen en een kaartje brengen en een boekje afgeven. Nou, dan kan je zeggen, ja, dat wil ik wel. Als ze het aan je vragen, dat doe ik vrijwillig. Mijn wil is daarmee in overeenstemming met dat plannetje. Je kan ook zeggen, nee, ik heb geen tijd. Nou, wat dan ook. Ieder excuus is geldig. En als ze dan zeggen, maar je moet mee. En iemand die zegt het zo nadrukkelijk dat je er niet aan kan ontkomen. Dan ga je onvrijwillig. Dan is het niet in overeenstemming met mijn wil. Het heeft niks met vrije wil te maken. Of het wel of niet in overeenstemming is met je wil. Ja, dat noemen we vrijwillig of onvrijwillig. Maar het heeft absoluut niets van doen met vrije wil. Nou, daar gaat eigenlijk het hele stuk over. Dus ik heb het een beetje samengevat. Dan hebben we misschien nog tijd over straks. Goed, gaan we naar punt 9. God en de ontwikkeling van de wil van de mens. Nou, daar lees ik een klein stukje van. Het is God zelf die al de bronnen van elke invloed die onze wil doet ontstaan, vormt. En vormt in zijn machtige hand heeft. Voor hem is het de kleinigheid om de wil van een schepsel te bewerken en dit voor of tegen hem te laten werken. Daarin ligt ook de grondslag en doelmatigheid om voor een ander mens te bidden. Wij kunnen met enige opmerkzaamheid steeds weer zien dat God het hart van een mens leidt als waterbeken. Nou, dat staat hier, hè. Ik heb dat uit de vertaling van Wim Jans heb ik hiervoor gebruikt. En ik vond ze leuk dat ik waterbeekjes tegenkwam. Er staan waterbeekjes. Het hart van een koning is als waterbeekjes in de hand van JW. Hij doet ze keren waarheen hij wil. Ik heb dat eens nagekeken bij Boulanger, die tekst. En die geeft daar een heel mooi voorbeeld van die waterbeekjes. Het hart van de koning is als waterbeekjes in Gods hand. En blijkbaar is dat dan toch een beetje deze tekst daarvan afkomstig. Dat in een tuin, in een mooie tuin of zo, in het Midden-Oosten, dat wordt geïrigeerd. Er gaan waterbeekjes doorheen, hè? Daar komt het een beetje vanaf. En wat doet een tuinman nou? Als je zegt, nou dat gedeelte, dat heeft nou net genoeg water gehad. Dan tikt hij met zijn voet tegen een steen en die sluit dat weggetje af en gaat een ander weggetje open. Zo'n eenvoudig klein tikje verandert de loop van de waterbeekjes. Zo'n piepklein tikje heeft God maar nodig om het hart van de koning te veranderen. Het is als de tuinman die het waterbeekje open en dicht doet. Ja, dat is een mooi beeld, hè? Iedere weg van een man, gaat het dan verder in Spreuken 21 vers 1 en 2. Iedere weg van een man schijnt oprecht in de eigen ogen. Oh, dat heb ik weggelaten. In eigen ogen, maar het is Yahweh die de harten ordent. Ik heb een paar voorbeelden opgeschreven van die koningen waar dan over gesproken wordt, die als wiens hart als harten als waterbeekjes zijn. Nou, ik vind het zo mooi. Weet je wel, van die mensen die menen dat ze de wereld kunnen veranderen en hun hart is als een waterbeekje waar een kiezeltje de andere kant op gaat. Het is over met hun willen. Nou, God heeft ook koningen als instrument gebruikt en gebruikt hij nog steeds. En dat doen de machten en de krachten, de duisternis, die hebben hetzelfde principe ontdekt, die proberen dat ook. voorbeelden van Gods wil en koningen. Nou, Agab in 1 Koningen 18 vers 10. U mag die tekst opschrijven, ik ga ze niet allemaal lezen. Ahasveras in Esther 6 vers 1. Weet u nog? Ahasveros. Ja, was leuk hè met Esther. Ahasveros was zo dronken als ik weet niet hoor, met zijn vrienden. En toen werd hij boos op zijn vrouw. Die zei van, moet ik voor jouw vrienden paraderen? Ze zijn zo dronken als een lor. Dat doe ik niet. Nou, Ahasveros, dan ga je me weg. Ja, had hij natuurlijk toen hij zijn katertje uitgeslapen had en zijn roes uitgeslapen had, hij er spijt van. Maar ja, goed. Ja, als koning ga je niet achter je vrouw maar lopen natuurlijk. Ze was weg. En toen kwam Esther om over waterbeekjes te praten. Dus een paar glaasjes te veel op en God gebruikt het om zijn volk te redden. Want Esther werd koningin om zijn volk te redden. Fantastisch, hè? Dus Ahasveros was volkomen onbewust een werktuig in Gods hand. En later, hè, dat met Haman, en ging die lezen uit de kronieken. En las die, dat was toch wel leuk, hè? In dat hele boek Esther komt het woord God niet voor. En het is volledig doordrenkt van Gods wil en van Gods uitwerking. Want hij kon niet slapen. Nou, een koning kan niet slapen. Tjongejonge, wat erg. En die liet zich voorlezen. En laat hij zich voorlezen, net uit een stukje geschiedenis, van dat er iemand was met de naam Mordechai. En die had een samenzwering ontdekt tegen de koning en gemeld. Hoe zegt hij? En wat heeft die man nou gekregen? Die heeft mijn leven gered. Oh, niks. Nou, en toen ging het, de volgende dag ging het rollen. En Haman, de Jodenhater, die kwam op zijn eigen paal te hangen. Goed, Sanherib uit 2 Koningen 19 vers 27 en 28... Nebukadnezar, Ezechiël 29 vers 18, Cyrus, Ezra 1 vers 1 en Darius, Ezra 6 vers 22. Die laatste twee die stonden natuurlijk waren in Gods hand degenen die het volk Israël weer terug lieten gaan naar hun land en ook de stad mochten herbouwen enzovoort. Koningen zijn... De harten van koningen zijn als waterbeekjes in de hand van God. Het was zo dat er staat een heel gedeelte. Dat gaat over het boek Openbaring. Waarin 10 koningen, die normaal gesproken vijanden zijn van elkaar en elkaar het licht in de ogen niet gunnen. Maar dat wordt door God in hun hart gegeven om in de eindtijd om samen te werken. Eensgezind samen te werken enzovoort. Totdat de afgrond, totdat die laatste jaarweek afgesloten wordt met grote plagen enzovoort. Dus ook daar zie je dat ook Gods hand aanwezig is om koningen, de harten van koningen te leiden. Eens even kijken, punt. Ik heb hier nog een nieuwe slide tevoorschijn gehaald. Kan de mens Gods wil weerstaan? Ogenschijnlijk kan dit, omdat mensen niet doorzien dat God het zelf is die dit bewerkt tot zijn doel. Kijk, als God de 10 geboden geeft... De mensen doen het gewoon niet. En ze kunnen het ook niet doen, daar gaat het verder niet om. Maar ze doen het gewoon niet. Gods wil wel graag dat de mensen zo met hem omgaan. Nou ja, sommigen doen dat en doen het best. Anderen die doen het niet of die doen het omdat het moet. Nou ja, enzovoort. Ook Farao is een heel goed voorbeeld. Hè. We hebben net al even tevoorschijn gehaald. Evenals alle mensen, want... Voor wie hij wil, is hij barmhartig, maar hem die hij wil, verhardt hij. Dus het is niet de mens zelf die bepaalde dingen wil, die hem overkomen, maar het is God die barmhartig wil zijn voor de een en verhard en een ander wil verharden. En zo gebeurt het ook. En toch zijn dit thema's die straks aan de orde komen. Want je kan je natuurlijk afvragen, menselijkerwijs gesproken, hè, kijk maar omhoog, naar hem die alles geschapen heeft, die ons lief heeft. En dan zeggen we, is dat wel rechtvaardig? Zeggen we dan tegen God. Hè? Dat is thema eigenlijk in Romeinen 9. Dat hij barmhartig is over wie die wil. En dat hij verhardt wie die wil. Nou, en dat zijn nou toch thema's waar we vanavond voor bij elkaar zitten. Waarover we met elkaar echt eens goed gaan nadenken. De ontwikkeling van de wil van de mens, slide 3. Want God is het, Filippenzen 2 vers 13, want God is het die in jullie zowel het willen als het werken voor zijn welbehagen bewerkt. Staat trouwens op bladzij 8, halverwege. De menselijke wil ontstaat en wordt gevormd door God. Dat is niet alleen maar met zijn wil, maar dat is met ons helemaal. God heeft ons toch in de moederschoot geweven. Ja? Nou, zou hij dan onze wil dan niet mede tot aanzien gebracht hebben, tot aanzijn gebracht hebben? Goed, maar hoe vormt nou God onze wil? Hiertoe gebruikt hij invloeden, omstandigheden, krachten. Mensen. En ik heb vet onderdrukt de gezindheid in mensen. Weet u wat dat betekent? De gezindheid in mensen. De innerlijke neiging die een mens heeft. Hè? En dat is, denk ik, een hele sterke kracht. Goed, omstandigheden. We komen in omstandigheden terecht waar we vaak niet om gevraagd hebben. Soms hebben ze wel zelf veroorzaakt, omdat we zo dom waren om dingen te doen waarvan de gevolgen gewoon niet konden overzien. Maar dan kom je in omstandigheden terecht. Ja. En die omstandigheden oefenen invloed uit op je wil. Krachten. Nou, laten we bijvoorbeeld eens noemen de krachten van de boosheid te midden van de hemelingen. En zondag heb ik erover gesproken, dat komt straks misschien ook nog een keer naar voren. Maar wie is de God van deze eon? De tegenstander, de Satan, God van de eon. Die de boosheid, de machten van de boosheid gebruikt om mensen bij God weg te halen. En eigenlijk is het zo dat hij tracht om mensen zover te krijgen dat ze hem zullen gaan aanbidden. Nou, de gezindheid van mensen. De gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Romeinen 8. Nee? Ja, Romeinen 8. De gezindheid van Christus, Filippenzen 2, vanaf vers 5. De gezindheid van Christus is ootmoedigheid. Een ootmoedige gezindheid. En daarvan schrijft de apostel, laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus is. De gezindheid om zichzelf volkomen prijs te geven voor ons. Het godengelijk zijn af te leggen, te willen leggen. Omdat hij samen met zijn God en Vader het plan gemaakt heeft, het voornemen is aan hem bekendgemaakt, wat God wil, de redder zijn van alle mensen. En daarin zegt de Zoon, ik ben gekomen om uw wil te doen, o God, niet zijn eigen wil. Hij had een eigen wil, kon je op Gethsemane, kan je dat zien. En, hè, net zoals ieder mens een eigen wil heeft. Hè, hij heeft een eigen wil, maar zijn wil volkomen onderschikken aan God. Nou, dat is een gezindheid die Christus heeft En waarvan de apostel zegt, laat die gezindheid nou ook in ons zijn. Dat je dat anders belangen even zwaar wegen als je eigen belangen. Daar moet je om komen in deze wereld. Je wordt eerst 5 keer omzij geduwd en dan zeggen ze, oh, wat doe je daar? Nou, onze belangen, de menselijke belangen, die zijn altijd, onze eigen belangen, die gaan altijd voor boven andere belangen. Nou, dat is de menselijke manier van doen. Bij God is dat zo niet. He, dus die gezindheid, een gezindheid in ons. Ieder mens, hoe vervelend ik het ook vind om te moeten zeggen, maar ieder mens in zijn huidige staat van vernedering heeft te maken met de gezindheid van het vlees. Alleen, het geweldige is dat God door zijn werking in ons, met zijn geest, en met de gezindheid van Christus, die gezindheid van het vlees niet meer tot slavernij laat zijn zoals bij alle andere mensen. Ieder ander mens die waar God niet inwonend is, die is in slavernij aan de gezindheid van het vlees. En de gezindheid van het vlees is vijandschap tegen God. Vandaar dat er ook in Romeinen 5 staat dat toen wij nog vijanden waren, is Christus voor ons gestorven. Toen wij nog vijanden waren, omdat toen er helemaal geen sprake was van de inwoning van Gods geest in mensen. Dat kwam pas naar voren toen Paulus geroepen werd om dat geweldige evangelie te verkondigen. Dat God inwoning in ons gemaakt heeft. Efezebrief, hè? Efeze 1 vers 13. En daar zijn we mee verzegeld met die geest, de heilige van de belofte. Nou, gezindheid van het vlees, slavernij. En vijandschap tegen God. En nou, daar heeft God ons uit weggehaald. Die slavernij is voorbij. Nou, en dus, maar die gezindheid, ik wil alleen maar zeggen, dat heeft zo'n sterke invloed op ons. Nou, het laatste stukje lees ik even van punt 9 op bladzij 8. Dat ging nog even over de keuze van de wil, van de vrije keuze van de wil, hè. We zouden wel volkomen moedeloos moeten worden als wij in een vrije keuze van de wil alles zelf zouden moeten ontdekken. Hoe wij zijn hart kunnen verheugen en hoe dit dan bewerkt en uitgevoerd moet worden. Maar als gelovigen mogen we weten dat het de geest van God is die in ons het willen en het werken bewerkt. En ons ook in de gelegenheid stelt om het te kunnen doen. De geest van God brengt ons niet onder een juk, maar wendt onze wil aan en werkt daarmee samen. Zijn geest betuigt samen met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En hij maakt het ons ook mogelijk om in waarheid te kunnen uitroepen, Abba, Vader. En daarmee Gods hart te verheugen. Dan wordt verwezen naar Romeinen 8 vers 16. Dus geen onafhankelijke, soevereine of vrije wil van één van zijn schepselen kan ooit in volledige harmonie met God zijn, want het kent nooit, nog niet in de verste verte, Gods voornemen, Gods raad en zijn gedachten. Het toekomstige geluk is niet gegrond op het onafhankelijk zijn van de wil van God, maar op de bewuste overeenstemming met God. Alle schijnbare ongebondenheid van vandaag, zonder hem, is een slavernij, in bijzondere vorm, maar dan ook onbewust en niet erkend. Namelijk slavernij aan de zonde, hè? Omdat de mens stervend is. De invloed van geestelijke machten. De ongelovige mensen zijn het werkterrein van de geestelijke machten van de boze. Nou, daar gaat Efeze 6 vers 12 over. Ik heb dat in de concordante vertaling even op de biemer gezet. Die staat daar ook nog steeds aan, gelukkig. Want het is voor ons geen worsteling met bloed en vlees, maar standhouden tegen de soevereiniteiten, tegen de gevolmachtigden, tegen de wereldmachten van deze duisternis, tegen de geestelijke machten van de boosheid te midden van de hemelingen. In 2 Korinthe 10 vers 4, is zondag ook eventjes gevallen trouwens. Daar staat, want de wapenen van onze oorlog, hè, dat standhouden tegen die machten en krachten, zijn niet vleeselijk, maar krachtig voor God voor het afbreken van bolwerken. En in 2 Korinthe 4 vers 4 staat dan, en indien nu ons evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren zijn, die omkomen. In wie de God van deze eon, daar is die, hè, we noemden hem er net al even, de God van deze eon, ik zeg het maar even voor degenen die het niet zien, het woordje God staat met een kleine letter, de God van deze eon, hè, de tegenstander. Ik ga het opnieuw lezen. En indien nu onze evangelie bedekt is, is het bedekt in hen die verloren zijn, of die omkomen, in wie de God van deze eon het denken, dik gedrukt, het denken van de ongelovigen verblindt, zodat het licht van het evangelie van de heerlijkheid van Christus, die beeld is van God, hen niet bestraalt. Dus ons, het denken van de mensen, niet ons denken gelukkig als gelovigen, het denken van de mensen wordt zeer sterk beïnvloed door de werking van de machten van de boosheid, hè. De God van deze eon, die beïnvloedt het denken van ongelovigen. Daardoor kunnen ze ook niets waarnemen. Het wordt in hun hart, ja, niet. Christus gaat niet op in hun hart. Hè? Kijk, bij gelovigen is het zo dat, daar staat dan wel, waak op gij die dommelt en sta op uit de doden. En Christus zal over u oplichten, over u opgaan. Maar dat is voor gelovigen. En ze kunnen wel dommelen, maar als het erop aankomt, maakt God ze wakker. Maar bij deze, die zijn zo sterk onder de invloed van de God van deze eon. En zo wordt de Satan nou eenmaal genoemd in de Bijbel. Die slapen en die worden nooit meer wakker in deze eon. Die worden weer wakker voor de grote witte troon. Nou, dat even over de invloed van de geestelijke machten. Ik wil met u naar punt 11. En daar staat boven geen passieve houding. Dat stukje wil ik lezen en daarna nog even een samenvatting vanaf de biemer. Geen passieve houding. We nemen echter voor de werking van Gods geest geen passieve houding aan. We blijven niet zonder eigen wilsbesluit. Kijk, hier wordt iets gezegd waarvan je kan zeggen, de schrijver van deze studie geeft ruimte aan de menselijke wil. Ja? Er is een ruimte in de menselijke wil, we hebben het nu over gelovigen. God werkt niet zodanig dat we als het ware onbewust zonder enige ervaring of zonder enig idee of willen meegesleurd worden als het ware in een rivier naar wat God wil. Nee, dan zou er of een kiezelsteen zijn. Nou, om nou te zeggen dat een kiezelsteen uiteindelijk God lief zal hebben, dat is ook ver gevraagd. Ten tweede is het zo dat als het door God opgelegd is, zonder dat het ons ook verlangen is om Gods wil te doen, ja? Dan zouden we een robot zijn. Als dat verlangen niet mogelijk was en daarmee dus onze wil gericht wordt om in Gods wil zijn vreugde te vinden. Ja, ik heb net al gesproken van onze Heer. Het allerhoogste, het allerliefste wat hij wilde is aan de wil van God te onderschikken. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Staat in de psalmen, staat in het boek Hebreeën. Dat is de vervulling van zijn, ja, mag ik zeggen, zijn schepping. De schepping van de Zoon, de eerstgeborene, de eerstgeschapene, de eerstgewordene van heel de schepping. Diens verlangen is het om volkomen de wil van zijn God en Vader te doen. Ten koste van, nou ja, van zijn leven hier op aarde. Met alle verdriet enzovoort. Hè, de Heer heeft geweend hoor, over Jeruzalem. En ook in Gethsemane. Toen zelfs was het zo zwaar. Maar gelijk hè, met dat het verlangen kwam om aan dat moeilijke te ontsnappen. Die kruisdood waarin die in duisternis en los van vader moest zijn. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ja? Het verlangen om zijn wil te doen was bij onze Heer het allerhoogste. Wij onderschikken ons bewust, zegt dan de studie verder, en verstandig aan de wil van God die ons bekend wordt door zijn woord en zijn aan ons inwonende geschonken Heilige Geest. We hebben daarvoor geen pinksterachtige geestuitstorting nodig, want de Heilige Geest is ons tot blijvend bezit. Daar mag u best een streepje onder zetten. Wanneer God ons geroepen heeft, toen wij tot geloof kwamen, is hij ook in ons gaan wonen met zijn geest, de heilige, van de belofte, waarmee wij verzegeld zijn. En die verzegeling, Efeze 1 vers 13, die komt terug in Efeze 4 vers 30, waarin staat dat die verzegeling er is naar binnen in onze vrijkoping. De vrijkoping van de sterfelijkheid. Hè? Dus die verzegeling, vanaf het moment dat je tot geloof geroepen bent, blijft dat aan. En woont God met zijn geest in je, of je nou wel of niet dommelt, dat staat er los van. Je bent een gelovige, je bent een geroepene, je bent gerechtvaardigd en je zal verheerlijkt worden. Dat is een blijvend bezit toen wij gelovig werden. Wij zijn daarmee verzegeld en dit is onze waarborg voor ons toekomstig nog in bezit te nemen lotdeel. Wij hebben daarom geen nieuwe buitenschriftuurlijke openbaring nodig om de wil van God te kennen, zoals gezichten en dromen en dergelijke. Het licht voor onze weg en daarmee voor onze aan God te onderschikken wil is alleen het woord van God. Daaruit kunnen we Gods wil leren verstaan. We moeten daarbij het woord niet als een soort toverboek beschouwen en gebruiken. Veel gelovigen doen dat als ze een antwoord op levensvragen zoeken en de Heilige Schrift zomaar openslaan en het eerste Bijbelvers dat ze zien als het antwoord op hun vragen opvatten. Ja, dan maak je een soort, inderdaad, het gebeurt. Het is makkelijker dan het hele stuk te lezen. Dus prik er een speld in en waar die hangt, dat is het. Nou ja, ik zou zeggen waar die hangt, daar zit er een gaatje in de Bijbel. Maar oké, mensen werken soms zo. Het is onbegrijpelijk, maar je leert er niets van. En over het algemeen is het ook nog niet helemaal de juiste weg. Op deze wijze is onze denkzin en vermogen tot opbouw van onze wil uitgeschakeld. Hè, om het op die manier met Gods woord om te gaan. Maar als onze denkzin en onze mogelijkheid tot vorming van de wil door Gods geest geleid worden, dan is er ruimte voor ieder om God welgevallig dienstwerk in ons handelen te doen. Goed, geen passieve houding. En daarna gaan we, denk ik, maar een beetje naar de pauze toe. De samenvatting op de beamer is, we nemen geen passieve houding aan, we blijven niet zonder eigen wilsbesluit. En dat is het fijnste, als God het ons geeft om onze wil te richten, samenlopend met zijn wil. Het zou ook ons gebed moeten zijn, hè? We mogen bidden om een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. We mogen bidden om te groeien in erkenning van hem. We mogen bidden om vervuld te zijn met de erkenning van zijn wil. Nou, dat, als we daarom bidden en God zegt, nou bid daar nou om, dan geef ik het. Nou, bid daar dan om en dan geeft hij het. Ja, zo is het gewoon. En dan mag je elke dag om bidden. Want uitgegroeid raken we nooit. En het erkennen van zijn wil, het volledige bewustzijn van zijn wil, dat is ook iets wat dagelijks gebed nodig heeft. omdat onze wil er nog wel eens tussendoor wil lopen. En dat neigingje van die vleeselijke gezindheid nog wel eens dwars wil hangen. En te groeien, een geest van wijsheid en onthulling in erkenning van hem. En dat is, Paulus zegt, bid daar nou voor elkaar. En Paulus bidt voor ons daarvoor. Vergeet het niet, dat is zo'n krachtig gebed. Dat is het gebed van Gods eigen woord. Nog een puntje. In Efeze 1 vers 13, hè, in hem ook zijn jullie die het woord van de waarheid horen, het evangelie van jullie redding, in hem ook zijn jullie die geloven, verzegeld met de geest van de belofte, de heilige. En in Efeze 4 vers 30 staat die verzegeling weer, en daar staat, en bedroeft de heilige geest van God niet, waarmee jullie verzegeld zijn tot in, staat er letterlijk, hè, naar binnenin, de dag van vrijkoping. Wat we net ook gezegd hebben is, raadpleeg Gods woord niet als een soort toverboek, maar bid voor elkaar. En dat gebed heb ik u net verteld over de groei in de kenning van God, vervuld te zijn met de kenning van zijn wil. Zodat jullie de Heer waardig wandelen tot geheel zijn behagen in alle werk, in alle goed werk, vruchtdragend en groeiend in de erkenning van God. Ik denk, er is een boel op u afgekomen. We gaan even koffie drinken met elkaar. En dan doen we punt 12. Dat is vrij kort. En punt 13, dat wordt vrij lang. U zult zien dat er straks even twee blaadjes uitgedeeld worden. En die gaan met name over dat punt 13. Dat gedeelte uit Romeinen 9 vanaf vers 18 tot 2:23. Tot zover. Puntje 12 op bladzij 9. Samengevat. God geeft het in de wil van gelovigen om dat te doen wat recht is. Punt 2 daarvan is, goede daden die slechts genoodzaakt waren en mogelijk onwillig gedaan werden, verheugen Gods hart niet. God ziet het hart aan, niet de daad. Ik hoop dat dat duidelijk is. Het gaat God om het hart, gaat God om met welke motieven doe je dingen. Ja? En als het moet, voor de goede gemeente of ik weet niet voor wat, maar als het moet en je doet het tegen je zin, dan kan je het beter niet doen. Dan heb jij je zin en heeft God geen verdriet van je. Want als je net doet alsof, dat is erger dan niet doen. Puntje 3 van 12 is, onze blijmoedige aanpassing van onze wil aan zijn wil is kostbaar voor God. Nou, daarin zit dus dat wat we noemen de gezindheid van Christus, zoals hij dat tot het uiterste deed in Gethsemane, dat het wel heel erg moeilijk werd. En punt 4 is, slechts de genade van God, die ons door het zenden van zijn zoon geschonken werd, stelt ons in staat om in overeenstemming met geest te wandelen. En dat te doen wat onze eigen, door Gods geest gevormde wil verlangt. En nu gaan we naar punt 13. En dat is eigenlijk het punt waar ik echt heel lang over na heb willen denken. En ja, dan loop je toch weer tegen meningen aan van medegelovigen die er dan net weer anders over denken. Ik moet zeggen, dit punt, en ik zal het maar noemen, handelt God onrechtvaardig in de volmacht van zijn wil. Hij verhardt wie hij wil en hij is barmhartig over wie hij wil. Is dat nou zo rechtvaardig? Is dat niet een stukje willekeur? Of is dat, God zegt zelf dat hij handelt zonder aanzien des persoons. Hoe zit dat dan, dat hij de ene kiest als vriendje, zal ik maar zeggen, en de ander zegt, je bent een soort vijand van me. Nou, is dat nou wel rechtvaardig? Dat is de grote vraag. Kijk, diep in ons hart weten we als gelovigen, God is niet onrechtvaardig. Maar kan je ook vertellen waarom niet? Begrijp je? Behalve het axioma, het uitgangspunt, de stelling die zo belangrijk is. God is niet onrechtvaardig. Gods troon staat in gerechtigheid. Als God onrechtvaardig zou zijn, dan is alles afgelopen. Dan is er geen enkele maatstaf meer voor goed en kwaad, voor recht en onrecht. Dan is er eigenlijk is de schepping dan verloren. Volkomen verloren, heeft geen toekomst. Als er God onrechtvaardig zou zijn. Maar dat betekent niet dat wij God moeten verdedigen. Hoe zouden wij God verdedigen? Dat we gaan uitleggen, nee, God is rechtvaardig. Als het lijkt alsof hij onrechtvaardig is. Zouden wij überhaupt, wie is hem tot raadsman geworden? He? Romeinen 11, vers 36 of 34. He? Wij kunnen God niet eens verdedigen. God verdedigt zichzelf. En daar gaan we nu met elkaar over praten. En daar heeft u dat blaadje voor gehad. Dat gaat over Romeinen 9, versen 17 tot en met 20. En het is vanuit een studie van Dean Huff. En dat vind ik zo'n fijne broeder. Maar het is nou niet zo dat ik dit met u behandel, omdat het Dean Huff is. Ik ben er heel diep op ingegaan op onze Bijbelkring. Daar zijn we Romeinen 9, dit gedeelte zijn we misschien wel 4 of 5 avonden over bezig geweest. Omdat het zo belangrijk is. Als je dit begrijpt, dan weet je dat de rechtvaardige, hoe kan je hem onrechtvaardig noemen? Je begrijpt er helemaal niets van. Hè? Laten we lezen. De schrift. Want de schrift zegt, zo schrijft Paulus in Romeinen 9 vers 17. De schrift zegt tegen Farao, juist daartoe verwek ik u, zodat ik in u mijn kracht zou betonen en zodat mijn naam verbreid zou worden in de gehele aarde. Dus, dan is hij barmhartig over wie hij wil, echter wie hij wil, verhardt hij. Even heel kort stilstaan bij de persoon van Farao. Egypte was toen een zeer machtig rijk. De Farao werd gezien als God en was een van de machtigste mensen op aarde. En de Farao wilde Gods volk niet laten gaan. Nou krijg je dus de botsing der giganten, zal ik maar zeggen. Gigant Farao, nou gigantje. Farao en God. Uit wie en door wie en tot wie alles is. En Farao, die dacht, jullie bekijken het maar met je God. Ik doe wat ik wil. Ik laat jullie niet gaan. In Farao, zegt het stenseltje, leidt Paulus een principe af van goddelijk handelen dat toegepast wordt op allen die tot de niet gekozenen behoren. Dus Farao is een prototype, als ik het zo mag zeggen, het eerste model van alles wat daarna uitgebracht werd aan ongelovige mensen. Farao is een prototype van een ongelovige. Die dus in wezen alleen maar staat in zijn eigen wil. God geeft zondaars over aan het verhardingsproces van zonde. Het is Gods verontwaardiging over alle ongerechtigheid. Romeinen 1, vers 24, 26 en 28 staat dat. Het is Gods verontwaardiging over alle ongerechtigheid, waardoor het hart wordt verhard en niet in staat is om geestelijke indrukken te ontvangen. Kent u Romeinen 1 vanaf vers 18? Alle ongerechtigheid, Gods verontwaardiging komt over alle ongerechtigheid van de mensen. Opdat ze God konden kennen, om het zo maar moeilijk te zeggen, vanuit de schepping enzovoort. Maar ze hebben in plaats van God hebben ze beelden en gestalten van mensen en van vogels en noem maar op, hebben ze in zijn plaats gezet en die hebben ze aanbeden. En toen zei God, en daarom geef ik hun over aan een verwerpelijk denken. Nou, dat wordt 3 of 4 keer herhaald. In het vervolg van de Romeinenbrief worden Gods redenen genoemd voor Israëls verharding. Maar in dit gedeelte worden eerst Gods rechten vastgesteld. Ja, dat is het laatste wat de mens over het algemeen doet. Om God ook bepaalde rechten toe te dichten. Maar God, uit wie alles is, is de rechtmatige eigenaar van heel de schepping. Israël had Mozes afgewezen. Tuchtiging had het volk niet tot God gekeerd. Toen genade en waarheid door Jezus Christus kwamen, had Israël het afgewezen in hun ijver voor een wet die ze niet konden houden. In de naam van Mozes, hè, tussen haakjes, dat is de wet, kruisden zij de Christus als een godslasteraar en vervolgens wezen zij het getuigenis van de Heilige Geest af, zoals dat in het boek Handelingen wordt behandeld. We moeten ook beseffen dat de hoofdstukken 19 en 11 van de Romeinenbrief gaan over Israël. Hè? En dus als we het beeld van de pottenbakker goed zouden bestuderen, wordt het in ieder geval in dit gedeelte, wordt het gerelateerd met Israël. En als er dan gesproken wordt over een vaatwerk tot vernietiging en vaatwerk gemaakt tot, wat is het juist, wat zei je? Ja, eervol, dan gaat het in ieder geval, laat ik het dan beperken in de Romeinenbrief, 19 en 11, gaat het in ieder geval over Israël. Want het Israël, het vaatwerk tot oneer, nou, tot vernietiging staat er, dat is ook Israël. Maar het is ook zo dat aan het eind van de Romeinenbrief, van dat gedeelte, Romeinen 11, daar wordt gezet, en zo zal gans Israël gered worden. En dat is het Israël wat God bedoelt als volk waar hij mee verder gaat. En, nou, dat speelt in dit gedeelte heel sterk mee. We gaan terug naar Farao. Farao had de tekenen afgewezen, die plagen. Maar laten we goed beseffen, Israël had dat ook gedaan. We hebben ze net allemaal genoemd. Vanaf Mozes tot en met de Heer Jezus. Israël had het afgewezen. Verharding en barmhartigheid kunnen we zien in Gods behandeling van Israël. Net zoals dat ook te zien is in de handelwijzen van God met andere volkeren. Dan gaat de tekst van Gods woord verder met in vers 18. Dus, dan is hij barmhartig over wie hij wil, echter wie hij wil, verhardt hij. Dan zal je tegen mij uitspreken, wat klaagt hij dan nog? Want wie ook heeft maar zijn raadsbesluit, daar komt dat woord boulema tevoorschijn, zijn raadsbesluit weerstaan. En nu wordt Paulus een beetje narrig, of hoe moet je zeggen, geïrriteerd. Hij spreekt als het ware tegen iemand die met hem aan het discussiëren is over Gods handelwijze met Israël. Dat is de vorm waarin dit gedeelte gegoten is. En waarschijnlijk is dat gesprek ook werkelijk, heeft dat ook werkelijk ooit eens plaats gehad, en hij gebruikt dit nu. En het zal waarschijnlijk een hele knappe wetgeleerde geweest zijn, die heel veel van de wet wist en heel weinig van God. En die is daar is Paulus mee in gesprek. En die komt nu tevoorschijn met, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft ook maar zijn raadsbesluit weerstaan? Zijn boulema. Dat waarvan ik net gezegd heb, dat is wat verborgen. Voor gelovigen is het zo dat ze ervan weten. Maar hoe God dat precies in detail uitwerkt, dat weten zelfs gelovigen niet. Alles werkt samen ten goede voor hen die God liefhebben. Die naar zijn wil geroepen zijn. Maar wij weten niet, als er verdriet ons overkomt, hoe dat samenwerkt ten goede. Maar we geloven God daarin. Maar we weten het niet. Dat heeft ook te maken met dat verborgene, wat ook ligt in dat raadsbesluit. En dan gaat het verder. O mens, voorzeker, wie ben jij die tegen antwoord geeft aan God? Het gekneden spreekt niet uit tegen hem die hem vormt, waarom maak je me zo? Of heeft de pottenbakker niet het recht over het leem om uit hetzelfde kneedsel welk instrument te maken tot eer, maar welk tot oneer? Ik heb het even heel letterlijk vertaald, hè, met dat welk. We gaan eens terug naar Romeinen 2. Moreel instinct en geweten en de schrift staan schouder aan schouder in hun getuigenis van de waarheid. Beide zijn een schepping van God. Een maat waarbij mensen worden gericht. Kunt u nalezen in Romeinen 2, vers 14 tot 16. En daar staat namelijk dat God ons geweten gegeven heeft en een instinct, als het ware, en onderling overleggingen, wetgeving noem, kan je dan aan denken, waar de mensen zichzelf allemaal niet aan houden. Israël had de wet waar ze zich niet aan hielden. Wij hebben al die andere aspecten die hier dus genoemd worden. Moreel instinct, geweten. En dan is er ook nog wetgeving. En we houden ons er ook niet aan. Dan zijn we even schuldig als Israël die zich niet aan de wet houdt. Dat is eigenlijk hetgeen wat hier een beetje meespeelt. Het geweten van ieder mens is de morele gave om de zichtbare openbaring van God een beroep om te laten doen. Het geweten, je weet iets met jezelf. En als je kind bent, dan weet je precies wat rechtvaardig en onrechtvaardig is. Vooral als je zelf onrechtvaardig behandeld wordt, moet ik zeggen. Maar je weet het precies. Als je wat ouder wordt, gaat het wat oprekken allemaal. Dan zoek je de grenzen op. En je rekt je geweten een beetje uit. En aan de andere kant ook nog een beetje. En het is veel ruimer en veel vager geworden dan toen je nog een kind was. De schrift verwacht dat in de mens een bevestigend antwoord op haar inhoud wordt gevonden. Logisch. Het is, God maakt bekend wie hij is. God maakt bekend wat het doel van de schepping is. God maakt bekend wat de oorsprong van de schepping is. God maakt bekend dat hij de redder is van alle mensen. God maakt bekend dat hij zijn zoon gegeven heeft om ons te redden. De schrift verwacht dat in de mens een bevestigend antwoord op haar inhoud wordt gevonden. Het neemt aan dat de mens een moreel wezen is met ingebakken, tussen aanhalingstekentjes, kennis over het bestaan van God. Nou, u kunt dat allemaal nalezen in Romeinen 1 vers 19, 2 vers 15 tot 18. Deze menselijke eigenschappen zijn echter even verschillend van Gods openbaring als God en mens verschillend zijn van elkaar. Onze morele natuur, dat van God ingebakken, wat we hebben meegekregen. Onze morele natuur heeft vernieuwing nodig door de geest van Christus. De morele natuur van de mens is echter in veel gevallen zo scheef gegroeid dat er een morele opstand plaatsvindt op de leerstellingen die in dit hoofdstuk worden neergelegd. Hier is in kerken zo lang over gediscussieerd dat men het antwoord nog steeds niet gevonden heeft. Ondanks het feit dat Gods woord hier toch vrij duidelijk is. Paulus heeft alle tegenwerpingen van die zogenaamde tegenspreker waar hij mee in gesprek is, aangehoord. En hij weet wat hij kan verwachten. Meestal gaat Paulus op een tegenwerping in met de uitspraak, wat zullen we dan uitspreken? Zouden wij dan zondigen? Nee, volstrekt niet. Wat zouden wij dan uitspreken? Nou, hij gaat nogal flexibel om met die man of die persoon die een wat andere instelling heeft en wat andere gedachten heeft. Dan gaat hij toch, probeert hij mee in gesprek te blijven. Maar hier zegt hij echter, jij, dan zal jij tegen mij uitspreken. En hij neemt afstand van de vraag en van de houding van die protesteerder. Want die had gezegd, dan zal je tegen mij uitspreken, wat klaagt hij dan nog? Want wie heeft ook maar zijn raadsbesluit weerstaan? Eerdere vragen en tegenwerpingen werden door hem begrijpend tegemoet getreden, ondanks het feit dat hij ze weerlegde. Hier echter niet. Hier is de protesteerder zo weerspannig, dat hij eerder een berisping verdient dan opheldering. Bovendien is zijn doorredenering, zoals gebruikelijk, fout. Waarschijnlijk is hij een scherpzinnige fariseer die praktisch atheïstisch is en bovendien zo vastbesloten om zichzelf en zijn volk te rechtvaardigen dat hij probeert aan te tonen dat God zelf onrechtvaardig is. Kijk, dat zit erachter. Israël, die is van Gods weg afgeweken en deze meneer ook, hè? En nou gaat hij zeggen, nou gaat hij zeggen, wat klaagt hij dan nog? Wie kan zijn raadsbesluit, wie kan zijn boulema weerstaan? Maar wat is de achtergrond van die uitspraak? Dat hij God de schuld geeft dat Israël in de fout gegaan is. Dat is de achtergrond. En dat is ook hetgene waar Paulus zo fel tegen wordt. Jij geeft God de schuld. We hebben toch net gelezen. Israël had Mozes afgewezen. Tuchtiging had het volk niet tot God gekeerd. Toen genade en waarheid door Jezus Christus kwamen, had Israël het afgewezen in hun ijver voor een wet die ze niet konden houden. In de naam van de wet kruisigden ze Jezus als een godslasteraar. En vervolgens wezen zij het getuigenis van de Heilige Geest af. In Handelingen. En dat is Gods schuld, zegt die man. En nou zegt Paulus, ja, maar nou is het genoeg. Nou zeg je zulke lastelijke dingen van God. Want dan is dat volk Israël alleen maar een kiezelsteen die meerolt in de stroom. Een scheepje zonder zeil, zonder stuur, zonder enig instrument om zich in de storm of de zee op de een of andere manier te kunnen redden. Ze zijn nog dommer dan schapen die zich naar een slachthuis laten leiden. En dat ze de afgoden dienden. Ja, goed, die andere volken doen dat toch ook? Nou, en dat is allemaal Gods schuld, dat zegt die man. Begrijp je hoe rare beschuldiging dat is naar God toe? Dat volk had de openbaring van hun God gekregen op de Sinaï. Ze hadden de wetgeving gekregen, de wet die goed is, ondanks het feit dat ze hem niet houden konden. Ze hadden Gods karakter daarin kunnen zien. Ze hebben 40 jaar lang voor zich en achter zich een kolom van wolken en van vuur gehad. Ze zijn door een woestijn gegaan. Ze kregen eten en ze bleven maar mekkeren. Hun schoenen sleten niet enzovoort. Ja, nou zijn we een beetje naar de afgoden gegaan. En we eren God niet en we bouwen gouden kalfsvlees. En we murmureren. Allemaal Gods schuld. Begrijp je hoe onrechtvaardig dat is? Als nou iemand zijn uiterste best doet voor je. En die zet je op de rails. He, gewoon even een menselijk voorbeeld. En die zet je helemaal op de rails. En dan besluit jij om dat nieuwe leven. Hij heeft je uit de goot gehaald. En dat nieuwe leven dat je dan kan gaan leiden. Alles ligt achter je. En je gaat de deur uit en je gaat terug in die goot. Je gaat weer aan de drugs en de drank en de seks. En, nou, noem maar op. Waar je net van blij was dat hij... Nou, hij was niet blij. Hij was blij dat hij op sleeptouw genomen werd. Maar in zijn hart... Nou, en dan zeggen... En dat is jouw schuld. Jij hebt me eruit gehaald en je hebt me even lekker gemaakt. En nou ben ik weer terug. Want ja, zonder jou... Ja, kan ik niet. Ik geef u een voorbeeld. Ik heb vroeger jongerenwerk gedaan. En dan aan het eind... van de avond. Soms was de avond ietsje eerder klaar en dan gingen we naar buiten. En er was er een ouder niet. Die was nog niet gekomen. En een jongen en een meisje van een jaar of 12, 13, 14. Dat stond daar. Nou, daar blijf je dan bij staan. Te wachten tot die ouder komt. Nou, zegt de ventje, dat hoeft niet hoor. Ik kan wel voor mezelf zorgen. Oh, nou, lekker makkelijk. Ik ga maar. Hè? En je gaat. Kom je zondags in de dienst en hoor je dat de ventje helemaal in elkaar geslagen is. Zijn telefoontje is geroofd, zijn jas is van zijn schouders gerukt. Hij heeft een gebroken jukbeen, want hij verzette zich een beetje. En dan zeg ik, ja, alles is uit God. En dan ga ik verder. Is dat een juiste uitspraak? Dan ben je zo onrechtvaardig tegen God. Door hem de schuld te geven van datgene waarvoor jij eigenlijk... je dienstwerk had. Nou, en zoiets doet deze man ook. Begrijp je heel een beetje welke kant ik op wil? We gaan verder. Wat dan? Omdat God zelf het hart van mensen verhardt, waardoor ze in zonde worden bevestigd, klaagt hij nog? He, dat is dus de stelling van de man. He. God verhardt, waarom zou hij nou nog klagen? Maakt hij zelf geen fouten in zijn eigen werken? Hè? Dat ligt er dan ook achter, want als God onrechtvaardig is, dan maakt hij fouten. Paulus zal later uitleggen waarom dit niet de feiten representeert en daarom makkelijk kan worden weerlegd. Wanneer echter die tweede vraag of protest wordt toegevoegd, wordt het een heel subtiele leugen. Want wie heeft ook maar zijn raadsbesluit weerstaan? Hè? Wat klaagt hij dan nog, is fase 1. Het tweede is, want wie heeft zijn raadsbesluit weerstaan? De grote waarheid dat niemand Gods raadsbesluit kan weerstaan, wordt door de protesteerder gebruikt op een bijna satanisch subtiele manier. Het want hè, is een woordje dat probeert te concluderen dat alles wat de schande is in het gedrag van mensen, het resultaat is van Gods besluiten. Om deze twee waarheden met elkaar op deze manier te verbinden, maakt het tot een leugen. Inderdaad, neemt God het mensen kwalijk, klaagt hij. En Paulus zal aantonen dat Israël terecht schuldig is. Nou, hebben we net al uitgelegd. Ze wisten alles en ze gingen de andere kant op. Het is ook een feit dat niemand Gods raadbesluit kan dwarsbomen. Maar om al de boosheid van mensen toe te schrijven aan Gods raadbesluit is uitermate fout. Door deze tegenwerpingen te maken legt de protesteerder een valstrik waarin veel gelovigen worden gevangen. De protesteerder doet zijn uiterste best om aan te tonen dat mensen die zondigen alleen maar passieve instrumenten zijn van een goddelijk raadsbesluit en dat mensen de waarheid alleen afwijzen omdat God hun hart verhardt. Dat is de stelling. Paulus zegt, nou, als dat het geval is, dan vind jij dus dat God onrechtvaardig is. Want hij verhardt wie die wil en hij is barmhartig over wie die wil. Dan zijn dus de zondaars niet te beschuldigen. Ik was niet te beschuldigen toen ik dat ventje in elkaar liet slaan omdat ik gauw naar huis toe wilde. En eigenlijk niet deed wat ik had moeten doen. Hè? Toen die buiten stond te wachten. Ik ben weggegaan. Ik ben niet te beschuldigen. Alles is het God. Hè? Ook zo'n dooddoener die op de verkeerde manier, als je het op de verkeerde manier gebruikt. Terwijl het machtigste uitspraak is die je maar kan hebben als je het op de juiste plaats zet. Als God Israël heeft verhard, zou de Israëliet zich mogen afvragen of deze verharding door God de oorzaak is van hun eeuwenlange weerspannigheid en ongeloof, of dat het de beproeving is van de verdiende en lang uitgestelde goddelijke verontwaardiging over die weerspannigheid. Nou, dat zijn de twee keuzes. Daar mag je tussen beslissen. Zeg jij het maar. Hij heeft God ze verhard en weerspannig gemaakt. Terwijl hij ze 40 jaar door de woestijn heeft gesjouwd en van alles en nog wat voorzien heeft. Zijn macht heeft getoond. Zijn kracht heeft getoond tegen de vijanden van het volk. Johannes, de doper en Christus hebben dringend het volk geroepen om zich te bekeren. Zij het tevergeefs. Pas daarna werd de straf uitgesproken over hun blindheid. Is het wel waar om te zeggen dat zij zich niet bekeerden omdat ze het niet konden? Is het terecht dat God de wereld beschuldigt van afgoderij met het oog op het feit dat hij hen overgaf aan grove zonden? Of werden ze hieraan overgegeven omdat zij, alhoewel ze God kenden, hem niet verheerlijkten of danken als God? Zo zijn er wel meer vragen te stellen, zoals de houding ten opzichte van de wettelozen in 2 Thessalonicenzen 10 vers 12. Uiteindelijk is het zo, en dat mag dan de conclusie zijn van dit betoog, want dan ga ik eerst nog even terug op Farao. Wanneer verhardde nou God Farao's hart? Was dat voor de eerste plaag? Ging die gelijk naar Mozes en naar Aaron luisteren? Nee. Was dat dan na de eerste plaag? Nee. Ik weet niet hoeveel plagen er waren. Ik dacht 3 of 4. Dat Farao eindelijk dacht van ja, nou ben ik toch wel even met linker dingen bezig. Ik ben toch met iemand bezig die wat meer, misschien nog wel sterker is dan ik. En hij neigde er naartoe om tegen Mozes en Aaron te zeggen, nou oké, ik zal je volk laten. Ja, maar God, je hebt A gezegd, dan moet je B ook zeggen. Hoe kan ik me nou verheerlijken tegen een slappeling? Ik kan me alleen maar verheerlijken tegen een tegenstander die bijna net zo machtig als ik. Dan kan ik tonen wie ik ben. En toen verhardde God Farao's hart in zijn raadsbesluit, in zijn boelema, om zich aan de hele wereld te verheerlijken. En ook aan de goden van Egypte. Denk u dat alleen farao was? Nee, het waren de goden van Egypte die als machten werden gezien. En al die plagen hadden te maken met de goden, met de kikkers, met het bloed, en noem maar op. Hadden allemaal te maken met die afgoden. De afgoden van Egypte werden te kijk gezet. En de machtigste man van de wereld werd ook te kijk gezet. Maar God moest hem pas na enige tijd verharden. Maar hij had het al in zich om zich tegen God te verzetten. En dan zegt God, net zoals hij zegt in Romeinen 1 vers 18, tegen de mensen die hem kenden, maar hem niet wilde vereren, dan geef ik jullie over aan een verwerpelijk denken. Dan verhard ik jullie hart, enzovoort. Uiteindelijk is het zo, staat dan in Stensel, dat God eerst de fouten vindt en pas daarna het verhardingsproces inzet. En onze morele natuur stemt in met de rechtvaardigheid hiervan. Uiteindelijk is het zo. Oh, sorry, dat is twee keer. Ik hoop dat het een beetje op zijn plaats gevallen is. Want om God onrechtvaardigheid toe te dichten in het feit dat hij willekeurig verhardt en willekeurig zich ontfermt, dat is niet correct. Dat zou alleen correct zijn als de mens volkomen, ja, dat de mens met een chipje werd geprogrammeerd. En helemaal niet datgene van God ontvangen had al bij zijn geboorte, natuur, geweten, instinct, het besef van recht en onrecht, om zijn hart wel of niet open te stellen. En eigenlijk is dat ook het onderwerp dat we hier met elkaar behandelen over Gods wil, over Gods raad en over Gods raadbesluit. We mogen heel dankbaar zijn dat God ons geroepen heeft. We mogen ontzettend dankbaar zijn dat God ons die barmhartigheid bewezen heeft. En we moeten heel ver weg blijven van het idee dat iets in onszelf er was dat het God veroorzaakte om ons te roepen. Dat is zo onjuist. Maar we mogen aan de andere kant ook beseffen dat het zo is dat onze eigen wil op die manier door God als het ware ontwikkeld wordt om de roeping te herkennen en om het avontuur met hem aan te gaan. Met hem aan de hand te gaan, elke dag. En vast te geloven dat hij alles doet samenwerken ten goede. Hij heeft zijn woord geopenbaard aan alle mensen. Hij heeft de natuur geopenbaard aan alle mensen. Hij heeft bij de geboorte aan alle mensen het besef van het goddelijk bestaan meegegeven. En bij sommigen is het gebeurd dat God door zijn roeping, zo is het gewoon, maar dat onze geest als het ware weerklank vond in zijn geest en hij ons tot geloof bracht. En bij zoveel is dat niet gebeurd. Wanneer je God beschuldigt van het feit dat hij onrechtvaardig is, dan denk ik dat we nog heel goed moeten nadenken over wat is een mens. Want, nou, daar sluit ik dan mee af. God heeft ons lief. God heeft zijn liefde in onze harten uitgegoten, staat er. En wij mogen hem lief hebben. Uiteindelijk is dat ook in de voltooiing datgene wat plaats gaat vinden. Dat wij hem van harte, zonder enige terughoudendheid en zonder enige belemmering, lief hebben. En hij ons. Dat mogen we nu al doen. Maar gedwongen liefde, en daar wil ik dan naartoe, is geen liefde. Dus als God zegt, ik roep jou en ik dwing jou om mij lief te hebben, had hij net zo goed een robot kunnen roepen. Nee, hij maakt zich aan mij bekend. En aan iedere gelovige. En iedere gelovige reageert er ook weer anders op. Maar daardoor en door zijn, ja, doordat wij hem leren kennen, hè, gaan we hem lief hebben. En elke dag een beetje meer. Tot zover. Oh ja, even tot slot. Ja, misschien is er nog een derde avond nodig. Maar dat overleggen we nog en dat maken we dan wel bekend. Tot zover.